is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Shanti Singh. En Shanti, ik heb net begrepen in ons vorige gesprek dat ik eigenlijk moet zeggen Jagmohan Singh. Dat is eigenlijk jouw echte naam.
Mijn volledige achternaam.
Jouw volledige achternaam. Ja. En ik had even stiekem. Ik had gekeken wat jouw naam betekent. Je zei zelf al, Singh betekent dappere leeuw. En ik had ook gekeken wat Jagmohan betekent, is die de wereld betovert.
Klopt, nou. Prachtig hè?
En Shanti, heeft ook zo'n mooie betekenis, komt uit het Sanskriet. Je ziet, ik heb mijn huiswerk gedaan.
Ja, heel goed, ik geniet hiervan.
En dat betekent vrede en kalmte. Nou, Shanti, het klopt ook helemaal. Ik zei tegen jou, als ik jou zie, inclusief jouw partner Monish, dan is het zo'n vrede... warmte en zen gevoel wat ik krijg.
Nou, heel
dus die
mooi.
Naam, die hebben je ouders heel goed uitgekozen. Hè?
Ik ga het aan ze doorgeven.
Precies. Nou heb ik zitten kijken wat je allemaal doet. En ik had een hele pagina vol. Met al jouw rollen. We gaan het absoluut over jouw boeken hebben. Je bent auteur van 3 boeken. Na de Komma.
Ja.
De Kier. Na de Komma was de meest recente, 2024.
Klopt, ja.
De Kier is een roman uit 2020. En je bent ooit begonnen met je debuutroman, Vervoering. Dat is ook een roman, hè? Uit 2015.
Ja, ook een roman, inderdaad. Ja.
Maar je bent ook directeur-bestuurder bij Stichting Talk Theater.
Ja.
XL moet ik erbij zeggen, extra large.
Ja, je kan het ook gewoon. Stichting Talk Theater is ook prima.
Stichting Talk Theater. Je bent artiest, zeg je. Je bent een glamtenaar, want je hebt een glam team. Een ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, een senior beleidsadviseur. Stop geweld tegen vrouwen.
Ja.
Nou, hoe mooi onderwerp is dat?
Absoluut.
Nou, theatermaker, columnist, publicist, presentatrice, dagvoorzitter, vrouwenrechtenactivist. En je hebt zelfs in 2015 ook in de kleurrijke top 100 sprong.
Ja, dat is waar.
Was je vergeten?
Ik was het alweer vergeten, ja.
En wat zou jij nou kiezen uit al deze rollen?
Ik zeg altijd, ik ben een verhalenverteller in veel vormen.
Dat is mooi.
Ja.
Dus eigenlijk alles valt daaronder misschien.
Ja, ja. Ik denk dat dat is de rode draad, wat alles met elkaar verbindt. Dat ik altijd bezig ben met onzichtbare verhalen, zichtbaar maken.
Ja.
En dan kom je al heel snel uit bij de verhalen van vrouwen. Die zijn toch het meest vaak weggedrukt. En dat heeft zich vertaald in alles wat je net opnoemt. Ik denk, het schrijven is de core.
Ja.
En de rest vloeit eruit voort. Ik hou ook heel erg van de verbinding vanaf een podium met de mensen. En eigenlijk is het presenteren is daar uit voortgevloeid. Dus van het een kwam het andere. En ik denk, het stoppen van geweld tegen vrouwen, zolang als ik me kan herinneren... dat ik me echt heb gerealiseerd, de wereld kan er anders uitzien... alleen omdat je als meisje bent geboren, ben ik daar al mee bezig. En dat is echt al heel jong.
Want ik stel dan heel vaak die vraag van wie was je dan toen je 7 was? Toen was jij er al mee bezig als meisje van 7?
Ik had toen het woord feminist kende ik nog niet, maar ik was het wel al.
Dat is bijzonder. En hoe komt dat dan zo, denk je?
Ik denk, ik ben geboren in Almelo met een zusje en heb een grote familie. En ik denk dat ik me er al vrij jong bewust van was dat door de keuzes van mijn ouders, dat ons leven er anders uitzag dan de levens van mijn nichtjes bijvoorbeeld, die al vrij jong meekregen, je gaat later trouwen, je moet leren koken. En dat is natuurlijk heel legitiem, kan heel mooi zijn, mm-hmm. Behalve als je er al wordt ingeduwd.
Ja.
En het moment dat ik me dat realiseerde, toen ging er een soort vuurtje aan van, dat klopt niet.
Mm.
Ja.
Het geeft ook wel veel aan over jouw ouders.
Zeker.
Hoe die in het leven staan
ja.
En hoe die jullie opgevoed hebben.
Zeker.
Jou en je zus, hè? Jullie zijn met z'n tweeën?
Ja, we zijn met z'n tweeën.
Ja, dus ook een heel vrouwengezin.
Heel vrouwengezin en ook een stuk kleiner dan die van mijn beide ouders. Die hebben allebei iets van 10 broers en zussen. Dus wij zijn echt zo'n klein gezinnetje.
Ja.
En ik denk dat mijn ouders ook niet snel zouden zeggen, wij zijn feministen. Maar dat waren ze eigenlijk wel al. Door heel bewust inderdaad bepaalde dingen die zij wel hebben meegekregen ten aanzien van meisjes en vrouwen niet door te geven. Maar heel erg te benadrukken, doe je best, ga studeren en ga je dromen achterna. En eigenlijk toen ik volwassen was, toen realiseerde ik me pas echt hoe bijzonder dat was.
Toen je terug ging blikken op je jeugd.
Ja.
En waarom zag je toen dan dat bijzonder was?
Ik denk als je jong bent, dan is het een soort normaal wat je meekrijgt. En dat je het met je ouders hebt over studeren. En mijn moeder, die zodra ik boomroosvis leerde lezen, nam ze me al mee naar de bieb.
Ik ken boomroosvis niet hoor.
Oké. Nou, dat kregen wij als eerste woorden.
Oké. Okay.
En ik denk dat ze me heel vroeg al stimuleerde om boeken te gaan lezen, verhalen te vertellen. Dus dat is wel heel bijzonder.
Dus de verhalenverteller is eigenlijk met de paplepel ingegoten door je moeder?
Eigenlijk wel, ja. En ja. Ik weet nog dat ik heel jong was en mijn zusje en ik sliepen in één kamer. En dat ik haar altijd verhalen ging vertellen voordat ze in slaap viel. En dat noem ik zelf eigenlijk de start van mezelf als verhalenverteller. Soms pakte ik ook een boek erbij, ik kon nog niet lezen, maar ik sloeg al de bladzijden om. Dus daar begon het eigenlijk.
En je zei dat het niet zozeer in je leek te zitten om op het podium te gaan staan, wat je wel doet.
Ja.
Maar als ik dan kijk wat ook over je zus, die in een heel mooi, op een heel hoog niveau in de fashion zit.
Ja.
Nou, en jij zelf hebt ook alles met uiterlijk. Dus het is soms wel grappig dat het podium pakken, dat we soms wel onbewust doen. Want jij pakt het absoluut met jouw uiterlijk vertoon. Dat vind
Zeker.
Ik heel belangrijk.
Ja.
Dus dat is wel grappig. Dus soms dat niet doorhebben, dat we het al aan het doen zijn.
Dat is helemaal waar. Absoluut, ja.
En je doet het met vol,
ik vind het ook heel erg mooi. Ik vind jou er ook altijd prachtig uitzien. Ja. Maar ik denk dat je daarmee ook, ook een soort boodschap afgeeft, ook aan anderen, van je kan lekker expressief zijn. Wees jezelf, je hoeft je niet in te houden. Waarom zou je je kleiner maken? En waarom zou je niet elke dag vieren dat je leeft, dat je er mag zijn? De wereld is eigenlijk ook je eigen catwalk, hè?
Dat is een mooi gezegd, de wereld is je eigen catwalk.
Ja.
Maar toen je ging studeren, toen zag je misschien, omdat je jezelf vergeleek of afzette tegen andere vrouwen om je heen, dat het niet zo vanzelfsprekend is als jij opgevoed bent, wat je meegekregen
Zeker,
hebt.
Zeker, ja. Ja, als je heel jong bent, dan ken je nog niet termen zoals een collectief, hè, versus individualisme.
Ja.
En mijn ouders zijn natuurlijk heel erg opgegroeid in een collectief met bepaalde opvattingen over mannen, over vrouwen, hoe zij hun leven inrichten. En toen kwamen zij terecht in Almelo, kregen twee dochters.
Ja.
En toen dachten ze, wij willen eigenlijk dat zij vrij zijn. En natuurlijk wel de mooie dingen van het collectief, daar zitten ook mooie kanten aan, hè? Zorgen voor elkaar, niet alleen hoeven te zijn, mooie tradities hebben. Dus die hebben we wel meegekregen, maar wel ook dat je je eigen pad mag volgen. En ook als dat anders was, dan zeiden mijn ouders altijd, doe het maar, gewoon. Ook al valt het op of is het anders. Mijn zusje en ik begonnen al best jong met dansen ook en op een podium staan. Dat was ook wel anders. En onze ouders brachten ons altijd naar de repetities, naar de optredens. En als je daar dan aan terugdenkt, denk je, wauw, ze zijn in één generatie zo veranderd. Dat is best revolutionair, denk ik.
Zie hoe belangrijk het is, de rol die we met z'n allen spelen. Hè? Hoeveel impact dat kan hebben.
Absoluut.
En wat je zegt van, het is bijna, als je heel zwart-wit kijkt naar hoe meisjes en jongens soms verschillend op worden gevoed, is het bijna een masculine manier. Ja, wat is masculin? Maar wel van, doe maar, ga maar, probeer maar.
Ja.
Het is minder beschermend. Tegelijkertijd werden jullie beschermd doordat jullie gebracht werden.
Ja, zeker. We werden heel beschermend opgevoed.
Maar wel binnen die bescherming van, doe maar, probeer maar.
Ja.
En heb jij en je zus, blijkbaar is dat heel erg goed uitgepakt, je heel erg kunnen ontwikkelen.
Zeker, ja. En ik denk, wij kregen ook heel erg mee van, ga studeren.
Mm-hmm.
Ik denk, in veel migrantenfamilies wordt daar veel waarde aan gehecht. Ook in andere families trouwens, maar ik denk ook, zij weten ook wat het betekent als je weinig hebt.
Ja.
En een diploma kan daarin een verschil maken. Dan heb je je diploma is je eerste man. Dat kreeg mijn moeder mee, dat gaf ze door aan ons.
Ja.
En dat zijn we ook allebei gaan doen, studeren. Maar we ontdekten ook allebei, mijn zusje en ik, we hebben ook heel erg een creatieve kant. En die willen we ook uiten, daar willen we ook iets mee doen. En ik vind het ook bijzonder dat we daar allebei ook onze roots in hebben meegenomen. Ik in mijn boeken, verhalen, theater. En mijn zusje neemt ook die beide elementen mee in haar kleding. Dus dat vind ik wel, wel mooi, hoe dat heeft uitgepakt.
Geweldig, ja. Ze mogen trots zijn, je ouders.
En wij op hen.
Dat is waar, dat is waar. Het is een wisselwerking. En het is weer iets wat jij doorgeeft, hè? Zij hebben iets doorgegeven aan jou en je zus.
Ja.
En jij geeft het op jouw manier weer door, net zoals je zus dat doet.
Zeker, en dat is absoluut.
En ik denk dat dat is wat we te doen hebben in deze wereld. Het doorgeven van die rijkdom.
Ja, heel mooi. Ja. Ja, en dat doe jij ook volop.
Ja, nou daarom zitten we hier aan ja, deze precies. Tafel. Ja, en ik hoorde jou ook zeggen in een podcast die je opgenomen hebt van we kunnen er niet genoeg over spreken. En dat is ook zo. Hè, we hebben allemaal kleine bubbeltjes waarin ja. we ons ding doen. En soms is die bubbel wat groter bij de een dan bij de ander. En dat maakt helemaal niet uit. Maar het is zo belangrijk dat al die bubbels bij elkaar, die maakt dat de boodschap verspreid
zeker,
wordt.
Zeker, absoluut.
Wordt.
Ja.
En net zoals het feminisme, wat toen nog niet de naam had. En nu praat iedereen het over.
Ja.
Of het kolonialisme.
Helemaal waar, ja.
Dat is nu, we mogen het gewoon steeds vaker herhalen. Even over jouw boeken.
Ja.
Hoe kwam jij tot de vervoering? Want de vervoering was jouw eerste roman, ja. 2015.
Ja.
En je zegt het gaat over 4 generaties. Want het is natuurlijk, nou, Nederland, hè, Almelo, waar jij geboren bent. Jouw ouders uit Suriname en jouw voorouders uit Indië.
Ja, klopt. Ja, hoe ik daar. Dat is eigenlijk een heel proces geweest. Waarbij ik al in Almelo vragen had over waarom zijn we anders? Waar komen wij nou echt vandaan? Waarom hoor ik daar nooit wat over? Hoe zit dat nou? En mijn ouders hadden net als veel migranten, denk ik, heel erg de blik op vooruitgaan. En niet zozeer achterom kijken. En daardoor werd dat achterom kijken voor mij heel fascinerend. Omdat ik dacht, als ik dat begrijp, dan weet ik echt wie ik ben. Waar ik vandaan kom.
En dat achteruit kijken is zo van, nou, daar moet ik maar niet meer naar kijken.
Ik denk dat het een combinatie is van je moet overleven. Hè? Je bent in een nieuw land en je moet er wat van maken. Maar ook de combinatie met een pijnlijk verleden. Hè?
Ja.
Koloniaal verleden,
ja.
Waar ook veel moeilijke dingen in zitten. Waar je, denk ik, vanuit de beste bedoelingen je kinderen ook niet mee wil belasten. Dus
nee.
Kijk maar gewoon vooruit.
Ja. Ja.
Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook die verhalen te kennen.
Ja.
Om echt te weten wie je bent, ja. Waar je vandaan komt. En het was voor mij heel erg schimmig hoe dat er nou uitzag. Ik wist wel, hè, van wij zijn dan hier geboren. Mijn ouders komen uit Suriname,
ja.
Waar ook heel veel van mijn familie zat. Want in Almelo waren wij met z'n vieren en een paar aangenomen ooms en tantes. Soms gingen we naar de grote stad. Dan zag ik wel dat er nog veel meer andere Surinamers en Hindoestaanse mensen waren. En daar werd ik heel nieuwsgierig van en voelde ik me soms ook wel een beetje eenzaam, want ik hoorde daar toch niet bij of zo. En zo begon eigenlijk mijn zoektocht, ook toen ik ouder werd, toen ik puber werd, dat ik ontdekte, ik kan nergens iets vinden over die geschiedenis, ook niet in literatuur. En ik hield natuurlijk heel erg van verhalen.
Ja.
En dat plan om daar iets mee te gaan doen, dat werd steeds serieuzer. En waarom ik zei, het was een hele lange zoektocht. Ik zag mezelf heel lang niet als schrijver. Want ik kreeg ook op de middelbare school alleen maar boeken te lezen van vooral witte mannen. En onbewust denk je dan toch bij jezelf, ja, wat heb ik nou te zoeken in die wereld van de literatuur?
Dat is wel bijzonder wat je zegt, hè? Van, dat, wat je eigenlijk zegt van, we hebben rolmodellen nodig.
Ja.
Als meisjes niet zien, als meisjes alleen maar die witte, oudere mannen zien of mannen. Ja, waarom zou zij dan dat beeld ook gaan nastreven? Ja, dat is toch...
Ja, nou absoluut. En ik weet nog op de middelbare school, toen ontdekte ik wel een boek van Marion Bloem. En dat was weliswaar natuurlijk een andere geschiedenis, maar ik voelde zoveel verwantschap. Ik was helemaal gefascineerd door die schrijfster, begon ook andere boeken te lezen van haar. En dat deed wat. Hè? Steeds meer werd ik me bewust van de kracht van taal, van verhalen. En dat je daar wel degelijk iets in kan brengen.
Ja.
En op een gegeven moment ontdekte ik ook de Zuid-Amerikaanse literatuur. Het boek Het Huis met de Geesten van Isabel Allende.
Ja.
Nou, dat was echt een gevoel alsof ik thuis kwam. Want haar boek is natuurlijk gesitueerd in Zuid-Amerika, waar ook mijn familie vandaan komt. Het gaat over meerdere generaties. En ze schetst ook die geschiedenis die je alleen maar kan snappen als je al die generaties op een rij zet. En toen werd dat zaadje geplant. Ja. Van misschien wil ik ook wel hetzelfde doen voor mijn familie. Geschiedenis. Ja, ah, mijn familie.
Ja.
En die vonden dat in het begin heel raar. Want er was nooit iemand geïnteresseerd in hun geschiedenis. Dat is ook denk ik een beetje de erfenis van het kolonialisme. Dat je meekrijgt dat het niet veel waarde heeft. Dat
raakt me. Er werd niet over gesproken. Het stond niet in de geschiedenisboeken.
Klopt. Ja. En op school kregen zij de Nederlandse geschiedenis te leren.
Ja.
En je eigen verhalen, dat moest je maar thuis zien mee te krijgen. Dus ik denk dat dat me ook heel erg raakte, dat er zo weinig trots was op die geschiedenis. En dat was ook wel een belangrijke drijfveer om ermee door te gaan.
Ja.
In het begin kreeg ik er heel weinig uit bij mijn ouders en familie. Maar op een gegeven moment toen ze ontdekten van ik ga er echt wat mee doen, ik ga het opschrijven, toen dachten ze, oh, nou, maar dat is eigenlijk wel bijzonder. Want en toen ging het wat meer open.
Ja. Want eigenlijk zeg je, wat je zei van, het werd niet benoemd, dus we waren niet belangrijk, het deed niet toe en opeens deden ze er wel toe.
Ja.
En ik zie ook een link met dat feminisme.
Ja.
Want vrouwen zijn natuurlijk ook weggeschreven, ik wil niet de vergelijking maken, maar vrouwen is ook een groep die weggeschreven zijn.
Zeker, absoluut.
In de geschiedenis, in de kunsten, in alles.
Ja, absoluut. Ik denk dat je die vergelijking zeker kan maken.
Toch?
Ja.
Het is meer his story dan her story.
Absoluut.
Ja. Dus ik begrijp ook heel dat jij de heurstories van gemaakt hebt. Ik snap dat. Dus, nou, en dat is jou goed bevallen, want hoe is uw boek ontvangen?
Ja, het was heel bijzonder. Het was toen ook, het kwam, nou ja, ik vond het in de eerste plaats is het voor iedere beginnende auteur spannend van, hoe ga je een uitgever vinden?
Ja.
En op een gegeven moment via een lange zoektocht en ook wachten en eerst denken van nou, het lukt niet. Ik kwam er een bericht van uitgeverij De Geus en dat was voor mij een hele fijne uitgeverij. Ik las al langer die boeken en ik vond het ook wel een soort, een uitgeverij die bewust ook keek naar welke verhalen worden nou minder gehoord. En dat ze zich daarop gingen richten, dat paste natuurlijk helemaal bij je. Waar ik zelf ook voor sta. Dus dat was heel bijzonder. Ik vond het een hele mooie reis en mijn boek werd toen ook uitgegeven in samenwerking met Oxfam Novib en die hadden 10.000 leden, dus het kreeg een groot bereik meteen.
Geweldig.
Maar ik vond het ook wel heel erg spannend en heel erg nieuw en geen idee hoe de literaire wereld eruit ziet en wat je kan verwachten. Dus het was heel, alle emoties door elkaar.
Ik kan me voorstellen, want het is van heel erg weggeschreven op de achtergrond, ga jij het opeens in die open gooien?
Ja.
Dus dan ben je heel kwetsbaar.
Zeker, zeker.
Ja.
En wij hadden het er al even over, hè, dat toen mijn eerste boek uitkwam, toen was het gesprek over de koloniale geschiedenis in Nederland was nog helemaal niet op gang. Er was nog helemaal niet echt aandacht voor.
Nee.
Dus ik weet nog in het begin dat mensen soms dachten, als ik ergens kwam optreden of zo, dat ik een auteur uit Londen was of zo, weet je wel. Dus ze konden het niet plaatsen.
Ja.
Van, de geschiedenis was letterlijk gewoon nog onbekend en nog steeds, maar toen helemaal. Dus dan,
grappig.
Ja.
Ik noemde jou al van, je was avant la lettre, was je al bezig met kolonialisme als auteur.
Ja.
In 2020 is jouw boek De Kier uitgekomen, een roman. Het gaat over huiselijk geweld. Dan heb ik altijd een beetje moeite met de term huiselijk geweld. Hè, geweld achter de voordeur.
Ja.
Dat is ook iets van de laatste jaren dat we daar ook naar gaan kijken, van hoe noem je dat? Bij de gemeente Rotterdam is het jouw ontwerp Stop Geweld Tegen Vrouwen. Ben je daarom dat boek gaan schrijven? Hoe is dat gekomen?
Ja, toen ik daar kwam te werken inderdaad, voor de aanpak Stop Geweld Tegen Vrouwen. Ik begon voor de aanpak Eergerelateerd Geweld.
En wanneer was dat je daar begon?
Dat is 10 jaar geleden alweer.
Ja.
Ik schreef er al wel over, heel jong feminist, dus natuurlijk ga je ook hierin verdiepen en je daarover opwinden. Op een gegeven moment, het is eigenlijk ook door de stukken die ik schreef, dat ik op de radar kwam bij de gemeente voor deze functie, om ook hier mee aan de slag te gaan.
Wat je schrijft voor Trouw, Volkskrant, AD.
Ja.
Dus die stukken bedoel je?
Ja, ja, klopt. En dat ging dus ook hierover. En ik dacht dat ik er veel over wist, maar toen ik echt met dit onderwerp aan de slag ging en ook met veel ervaringsdeskundigen sprak, toen realiseerde ik me, eigenlijk geldt voor dit onderwerp misschien hetzelfde. Toen ik er kwam te werken, toen hadden we het nog helemaal niet zo breed in de samenleving over femicide, over hoe belangrijk het is om daar aandacht voor te hebben. Nee. En we hadden denk ik ook een bepaald beeld, en misschien nog steeds, bij het woord slachtoffer. Bij vrouwen die slachtoffer zijn. En ik ontdekte dus, ik denk dat dat mij onbewust ook een beetje had gevormd. En toen, ik weet nog heel goed dat ik een afspraak had met een vrouw die 8 jaar lang verborgenheid, huiselijk geweld had overleefd. En ik zou met haar gaan spreken om te kijken wat ze voor ideeën had voor de aanpak.
Ja.
En voordat we gingen zitten had ik ook een bepaald beeld. Ik dacht misschien is ze schuchter, timide, ze heeft zoveel meegemaakt. Ik kwam aan. Het was de meest levendige, sterke vrouw die je kan voorstellen. En toen raakte het me heel erg dat we in de samenleving nog zo weinig spraken over die veerkracht. Over de moed die zo'n vrouw moet hebben om na zoveel geweld, na zo'n spiraal van dat je hele zelfbeeld wordt kapot gemaakt. En dat je dan toch daaruit stapt. Toch ergens de moed weet te vinden om daaruit te breken. Ik raakte daar heel erg van onder de indruk. Die veerkracht, die moed. En eigenlijk is zo het idee begonnen. Ik wil een roman hebben waarin die moed en die kracht, dat we dat ook voelen en beetpakken.
En van het slachtoffer naar
overlever.
Overlever. Want ik vind het ook zo mooi op het eind dat die personage er zwarte jas aan doet.
Ja.
En dan zegt haar man bij de gemeente van, zij is niet zoals jullie vrouwen.
Ja.
En dat zij zich echt moet verbijten om niet te reageren.
Ja.
Maar zich herpakt en zegt, nou wacht maar, dat besluit ze, wacht maar. Ze wacht gewoon haar moment af. Dat is zo krachtig. Dus wat je ziet is niet, wat we zien is niet altijd het beeld wat werkelijkheid is.
Precies.
Dat beschrijf je heel mooi.
Ik vind het heel mooi dat je dit fragment ook eruit ligt. Want dat is inderdaad het moment dat het personage in het boek ook, dat er een knop omgaat.
Exact.
Ja, ik vind het heel mooi dat je die benoemt.
Ik vind het mooi dat je het slachtoffer, we zijn geen slachtoffer, nee, er zijn stappen te zetten. Er moet er heel veel gebeuren, maar wil niet zeggen dat we zielige musjes zijn.
Precies.
Of welke vrouw je het ook hebt, hè? In wat
absoluut
voor positie.
Ja.
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 Mooi dat je dat gedaan hebt. En dan na de komma, 2024, je jongste roman.
Ja.
Over Hindoestanen en de erfenis van het kolonialisme. Wat mij heel erg bijgebleven is, want ik heb natuurlijk alles met vrouwelijke leiderschap, met sisterhood. Didi Lok,
ja.
Dat is Hindoestaans?
Hindoestaans.
Ja. Wat mij aangreep, dat ik dacht van de reis die dan mensen maakten naar Suriname, van Indië naar Suriname.
Ja. Ja.
Dat de vrouwen vaak gingen trouwen om maar beschermd te zijn. Dan was je toch beter aan toe met een man aan je zij, letterlijk. Maar ook de vrouwen die bundelden zich. En die gingen liedjes neurien en die vormden eigenlijk een soort sisterhood, een groep.
Klopt.
Dat vond ik zoiets moois, want ik vond het een hele metafoor voor nu. Wij hier in Nederland, in ieder geval onze luxe situatie, denk ik heel veel. Maar dat je die krachten kunt bundelen, dat je samen, dat je sterk
bent. Ja.
Ik vond hem zo beeldend voor jou omschreven.
Ja, dat heeft me ook heel erg geraakt hoor.
Ja?
De vrouwen waren natuurlijk zo kwetsbaar in deze koloniale geschiedenis waarbij ze ook nog eens in de minderheid waren, voordat ze op de boot stapten. Het was heel gevaarlijk. Hè? Er kon van alle kanten konden zij slachtoffer worden van belaging, van geweld. En zie dan maar eens te overleven. En dat ze inderdaad groepjes vormden met andere vrouwen, wat je zo mooi zegt. Ik vond dat raakte me ook heel erg. En daarom is dat woord Didi Lok ook ontstaan.
Ja.
Didi is zus.
Ja.
En Lok. En dan krijg je sisterhood. Mm-hmm. En er zijn al wel woorden om andere banden in die geschiedenis mee aan te duiden. Bijvoorbeeld de mensen die op de schepen zaten kregen ook een band voor het leven. Dat werden de scheepsgenoten, de Jahaji Lok. En toen dacht ik, maar die vrouwen, die moeten ook een apart woord krijgen. En zo ontstond dus dat woord Didi Lok.
Prachtig. En ik vind het een grote metafoor voor hoe wij vrouwen voor elkaar moeten zijn. Dat is natuurlijk ook niet altijd het geval, hè?
Nee.
De krabbenmand. Om dus te overleven, zul je je krachten moeten bundelen.
Ja.
heel normaal voor mij, maar...
Ja, ja, ik vind het heel mooi. Bij jou zit het gewoon in iedere cel van je lichaam, hè?
Ja, ik leef het.
Ja.
Maar dit kunnen we niet genoeg uitspreken. Dat is, dus geen afgunst aan elkaar. Natuurlijk, ik mag een andere vrouw bloedmooi vinden en ook willen wat zij heeft. Dat mag. Maar realiseer je dat je goed bent zoals je bent en dat we de kracht zou kunnen bundelen om verder te komen.
Ja, nee, ik vind het heel mooi wat je doet.
En wat me aangreep is dat je ook een foto hebt uitvergroot en die hangt op jouw werkplek. Kun je uitleggen wat je gedaan hebt?
Ja, het was voor mij, om het beeldend te maken, ik weet wie mijn grootmoeders zijn in deze geschiedenis. Maar de voormoeder daarop, daar had ik heel lang geen helemaal niks van. Alleen een paar familieverhalen, maar niet een beeld of een naam of iets. En gelukkig zijn er wel archiefbeelden uit die tijd. En ook een paar hele bijzondere foto's van kantrakis, contractarbeiders uit die tijd. En ook van een paar vrouwen. En er zaten een paar foto's bij, die vond ik zo krachtig. Ook de hele houding en hoe ze erop stonden. Heel veel sieraden, dat was echt hun trots. En ja, dat bleef me gewoon bij. Dat ik toch op die manier door de archieven toch nog een soort glimps heb van... zo zouden mijn voormoeders eruit kunnen hebben gezien.
Mooi. Ik zag een foto dat jij op een bankje zat ook en dat... In dezelfde pose als een vrouw naast je van vroeger.
Ja, ja. Ja, dat is inderdaad het campagnebeeld geworden voor de theatervoorstelling Her Stories. Wat is voortgekomen uit Na de Komma. die foto van die vrouw, die raakte mij heel erg. En ja, ik wilde met dat campagnebeeld ook laten zien de verhalen van die vrouwen. Die leven ook door in mij nu, in andere vrouwen.
Zeker.
Dus ze zijn er gelukkig nog. Soms lijkt het alsof het allemaal onzichtbaar is. Maar het besef dat wij allemaal die verhalen met ons meedragen... ja, dat geeft een heel krachtig gevoel. En dat je ook met terugwerkende kracht hun verhalen zichtbaar kan maken. Mm. Volgens mij is dat heel helend voor een vrouwenlijn.
Dat is het, want je hebt dus iets met verborgen... mensen die verborgen zijn, leed wat verborgen is. Hè? Je hebt dat... kolonialisme uit jouw familiegeschiedenis, uit jouw familielijn heb je opengegooid.
Ja.
Dus je zegt eigenlijk, dat is helend. Dat hebben te doen, want dan heel je.
Ik denk zeker dat het helend is. Bij de theatervoorstelling Her Story zetten wij de verhalen van de vrouwen letterlijk in het licht. Mm-hmm. En ik doe dat samen met andere artiesten ook. En voordat we opgaan zeggen we altijd... wij zijn niet de echte hoofdpersonen hier. Nee. Dat zijn de voormoeders. Die zitten ook in het decor. En dan zien we ook altijd voor ons... ja, ergens maken zij zich nu ook klaar om op te gaan. En genieten ze ervan dat ze eindelijk gehoord en gezien worden. En dat verdienen ze ook.
Ja. Maar onbewust, zeg je eigenlijk, werkt dat ook door in ons.
Wij
moeten onze geschiedenis begrijpen. Ook...
Ik denk ook echt dat ik ook lange tijd heb gevoeld... ik draag die verhalen met me mee. Als dat niet wordt gezien, niet gehoord... is ook een stuk van mij niet zichtbaar. En door dat podium te claimen, die verhalen ook uit te spreken... voelen wij ons allemaal ook krachtiger. Mm. Dus dat het is ook een heel, heel bijzonder proces. Ik voel me ook anders nu, na 10 voorstellingen, dan aan het begin. Ja.
Dus meer heel, helend en meer heel...
Zeker. Ja,
dus voor iedereen geldt dit eigenlijk, hè?
Dat denk ik ook.
Daar zie ik vaak dat, dat is dan een zijpadje, maar dat mensen die geadopteerd zijn, kinderen, dat die op een gegeven moment moeten ze terug om te ontdekken waar ze precies vandaan komen als ze dat dan niet weten.
Ja.
En willen ze de ouders, de natuurlijke ouders, willen ze ontmoeten.
Ja.
Dat is ook een stuk wat dan niet compleet is.
Ja,
dus dat moet je weten.
Absoluut. Ja, zeker. Ja. Nou, en ik vond het ook heel mooi wat je net zei. Eigenlijk is het voor iedereen belangrijk. Ik merk ook, het publiek is heel divers.
Ja.
Iedereen heeft wel een voormoeder die onzichtbaar is.
Of zeker.
Er komen zoveel mensen dan naar me toe van... eigenlijk moet ik ook op zoek gaan naar die verhalen. Of waarom weten we eigenlijk zo weinig over die oma of over die... Dus het prikkelt ook en dat maakt echt niet uit wat voor afkomst je hebt. Dat hebben we gewoon over de hele wereld. Herkennen wij dit? Dus,
Ik heb mijn boek zo te veel voor aan mijn moeder opgedragen. En ik had net zoals jij zei zoiets van... Ik ging het bestuderen, het onderwerp. Toen ontdekte ik eigenlijk hoe weinig ik wist.
Ja.
Dat heb ik, ook, ik heb nog steeds met vrouwelijk leiderschap van zoveel vrouwen, zoveel materiaal, zoveel dingen waar ik niet van weet, maar doordat je gaat verdiepen in je ouder, dan ga je nadenken, oh, maar dat doet ze natuurlijk omdat haar voorouders kwamen daar vandaan en die voorouders kwamen daar vandaan. Dan begrijp je soms ook dingen bij jezelf.
Absoluut.
Ik zeg misschien een beetje cryptisch, maar je begrijpt dan beter je eigen gedrag door het gedrag van je...
Absoluut.
En de tijd waarin je voorouders leefden.
Ja.
En dus de vrouwen in zijn geheel. Maar er zijn dus heel veel verschillende...
Maar dat is echt helemaal waar. Ik begreep bijvoorbeeld ook veel beter... Waarom vroeger al die verwachtingen van je moet gaan studeren en je moet het helemaal doen. Dat je veel beter begrijpt, dat komt ook uit de pijn van die geschiedenis, van het moeten overleven. Weinig hebben, vooral als vrouw. Ja. Dus dat je wil dat je nakomelingen gewoon het lekker hebben en gewoon een diploma en geld. Dat kan je veel beter plaatsen. Of ook waarom het helend kan werken voor... bijvoorbeeld de vrouwen in de generatie van mijn moeder, om ons zo op het podium te zien. Iets wat zij natuurlijk, zij hebben altijd meegekregen, hou je klein. En dat ze vooral zich niet te veel moesten uitspreken. Dat helend is om de volgende generatie dat wel te zien doen. Dat snap ik dan ook veel beter. En ik snap ook waarom het voor die generatie vrouwen veel moeilijker was om je stem te laten horen. Terwijl ze natuurlijk wel heel veel te zeggen hadden. En dat raakt me ook wel, nu ik dat zo uitspreek. Hè, dat moet wel ook wel moeilijk, heel moeilijk zijn geweest.
En het is nu jouw taak om wel die stem te zijn van hun.
Zo voelt het soms wel. En ik krijg er een beetje kippenvel van, want het is ook heel groot natuurlijk om dat zo op je te nemen, want dat kan ook helemaal niet. Ieder heeft zijn eigen stem. Maar het is natuurlijk ook heel heftig dat niet iedereen in staat is geweest door dat kolonialisme om je stem te laten horen. Dat is zoiets groots.
Maar iedereen heeft, wat je zegt, zijn eigen stem. Dus als een groot groep mensen niet die stem kon laten horen, kunnen wij het op onze manier wel doen.
Ja.
Zoals we het ook vandaag over hebben.
Ja.
Dus wij zijn wij geven het door.
Ja.
Dus het is groot en tegelijkertijd kunnen we het bij onszelf houden.
Ja, absoluut. Ja. Nee, ik vind het wel heel mooi. Hmm. Ja.
En dat zeg je ook, hè? Waar komen we toch vandaan met z'n allen? En hoe werkt dat door in het heden? Dat is eigenlijk waar we het over hebben.
Ja.
En het heden, dat verplaatst natuurlijk continu. Ja. Wat ik ook mooi vind, dat je bent geboren in Almelo. Nou, ik kom uit Zeeland. We zitten allebei in Rotterdamse. We hebben allebei wel een liefde voor Rotterdam. We hebben trouwens wat parallellen, hè, Shanti?
Oh ja.
Allebei bij de gemeente Rotterdam gewerkt.
Oh ja, ja.
Allebei in de Rijksuniversiteit Leiden gestudeerd.
Ja, dat heb ik inderdaad ook, ja.
Nou, we zijn allebei een vrouw van Rotterdam.
Ja.
En we hebben allebei absoluut alles met stopgeweld tegen vrouwen. Dus alles met feminisme.
Ja.
Maar wat ik wel mooi vond, hoe je Rotterdam beschrijft, bijna een liefdesverklaring vind ik. Rotterdam is mijn muze. Soms heb ik het gevoel, zeg jij, dat ik op de stad lijk in haar anders zijn. Dynamiek en constante drang tot bewegen en ondernemen zonder dat alles per se lukt. Maar dat zonder dat alles per se lukt, die triggerde me wel. Er zit wel een soort lat of zo, dat je heel veel wilt. Net zoals de stem waar je het net over had.
Ja.
Van ja, maar het lijkt bijna alsof er een soort hopeloosheid in zit. Of hopeloos van dat je een beetje klein voelt van, ik moet veel meer, ik wil veel meer.
Ja, nou ja, ik merkte dat ik mezelf dat vroeger een soort had opgelegd of zo. En dat ik heel erg bezig was met alles moet lukken. Ik moet mijn ouders trots maken. En ik weet nog heel goed toen mijn eerste boek uitkwam, dat ik aan mijn vader vroeg, en ben je nou trots op mij?
Ah.
En toen zei mijn vader, maar dat ben ik toch altijd al? En toen realiseerde ik me dat ik mezelf hele hoge dingen had opgelegd. Dus ik vind het ook een soort verworvenheid, dat je ook fouten kan maken. Dat niet alles hoeft te lukken, dat je het gewoon weer kan proberen. En dat er ook een soort ontspannenheid en plezier in zit. Dus misschien is het meer om mezelf die lucht ook te geven.
jouw ouders hebben jou zoveel gegeven. En daarmee jouw grootouders en de voorgrootouders en alle generaties daarvoor. Dat jij zoiets had van, ja, maar... Pff, en ik in al mijn luxe, hè, in al mijn rol geboren en...
Ja.
Dus dat was misschien ook de druk die
je
had.
Ja, je voelt je inderdaad als de eerste generatie die vrij is om ook creatief te zijn. Die ook de tijd en ruimte heeft om achterom te kijken. Want je bent niet de hele tijd bezig met alleen maar overleven.
Nee.
Dus dan kan je soms wel de gedachte hebben van, nu moet ik er alles uithalen en nu moet alles lukken. Maar ik denk dat ik het meest recht doe aan die erfenis door ook lekker fouten te kunnen maken vooral plezier te hebben.
En dat hebben de grootouders tot ook gedaan. Die hebben ook in hun omstandigheden ook de fouten gemaakt.
Ja.
En dat hoort erbij.
Ja.
Maar ik vond, Rotterdam is mijn muze en ik voelde hem ook wel, want ik ben ook verliefd geworden op Rotterdam.
Ja, inderdaad.
Dus ik snapte hem wel. Het is ook een hele dynamische stad.
Ja, en inderdaad lekker anders. Hè?
Anders. Hè?
Vergeleken met de andere steden gaat het zo lekker zijn eigen pad en zo. Dat vind ik heel aantrekkelijk, aansprekend. Ik weet nog toen ik moest kiezen voor een studie. Toen ging ik naar Amsterdam, Rotterdam en andere steden. En Rotterdam klopte gewoon meteen qua energie, alles. En dat was ook de manier waarop ik de keuze had gemaakt.
Het is soms niet onder woorden te brengen, hè? Het anders zijn. Maar ik snap je wel dat het is wel lekker eigenwijs of zo.
Ja,
En het is ook heel duidelijk.
Nou, precies. Toch? Ja,
en dat ben jij ook.
Ik denk het wel.
Ik denk ook niet dat je om jou heen kan of zo. Op een hele charmante manier. Maar ik zou ook na te denken over jou. Van, ik heb jou voor het eerst in het theater ontmoet. Theatershow.
Ja.
De Dolecavitas.
Ja.
Hè, dat is afgeleid van de Tolleminas. En ja, dan sta je daar in al je elegantie en je mooie uiterlijk, maar dan sta je daar ook op het podium. Dus toen je zei van, dat podium zag ik eerst niet, was niet bewust bij jou, maar je staat er als een huis, als een powerhouse. Ja, dus dat past ook wel bij Rotterdam of zo, hè? Die stad staat er ook.
Zeker.
Ook lekker anders gewoon doen.
Ja, ja, mooi.
Ja. En nou had het over de rol, hè, van jouw ouders, hè? Die hebben het feminisme met de paplepel ingegoten. De rol van je schoonmoeder, van je partner. Hey, ik vind het mooi, die noem je als laatst van, dat is eigenlijk de belangrijkste.
Ja, ja.
Ja, van Monish. Maar hoe zou je jouw rol in deze wereld dan omschrijven? Hè? We hadden erover dat je eerst zo'n druk had van, moet alles goed doen. Nou, mag best wel fouten maken. Heel fijn dat je die ontspanheid. Dat komt ook al met de jaren op een gegeven moment.
Dat denk ik ook.
Als je ouder wordt, hè? Van,
het is gewoon heel leuk om ouder te worden.
Fantastisch toch? Ja. Vind ik ook hoor. Maar wat wil jij zijn? Welke rol, welk voorbeeld wil jij zijn?
Voor de volgende generatie bedoel je? Of
voor wie
dan
zijn?
Ook?
Voor wie wil jij wat zijn? Jij vertelt mij.
Ja. Nou, ik denk waar we mee begonnen. Ik denk als ik erin slaag om verborgen verhalen meer zichtbaar te maken. Dat meer mensen zich gezien en gehoord voelen. Echt gezien, echt gehoord. Dan ben ik heel trots.
Ja.
En ik weet niet hoe je dat in een rol zo zou benoemen. Ja, misschien de rode draad door die verhalen op een manier te vertellen. Door ook nieuwe dingen te creëren als ze er nog niet zijn. Zoals de Dolecavita Talkshow bijvoorbeeld. Waarbij je een ode brengt aan al die vrouwen ervoor. Hè, de Dolemina's en alle anderen. Maar ook op zoek gaat naar die nieuwe verhalen. Ja, ik denk dat ik daar gewoon mee door wil gaan. En kijken waar dat toe gaat leiden. Is iedere keer weer een avontuur. Ja, weet jij een mooi woord daarvoor?
Nou, ik realiseer me dat als ik aan Shanti vraag welke rol, dat het ook lastig is. Want we begonnen met alle dingen die jij doet. Dus dat past bij die dynamiek.
Ja.
Dus het is zo'n verscheidenheid.
Ja. Ik ben niet in een hokje te stoppen. Dat had ik op mijn visitekaartje gezet.
Ach, geweldig.
Ja.
Laat dat ook vooral zo zijn. En trouwens, de mensen die in een hokje zitten, dat is heel prima. Maar het is maar waar jij je fijn bij
voelt. Precies.
En ben jij een rolmodel?
Ben ik een rolmodel? Is altijd gek om zoiets over jezelf te zeggen.
Dat vinden heel veel vrouwen vinden dat heel lastig om dat te zeggen. Ben je een voorbeeld?
Nou, als ik krijg soms hele ontroerende berichten van lezers of mensen die naar de voorstelling zijn geweest. En dan noemen ze mij inderdaad soms zo. En daar ben ik dan wel heel trots op, want ik weet zelf wat het voor mij betekende om een rolmodel te hebben. Ik weet nog heel goed hoe ik werd geïnspireerd door een vrouw, schrijfster, dichter, stond heel trots op het podium. Dat was een Hindoestaanse vrouw, Karitje Juni. En dat ik toen bij mezelf dacht, als zij dat kan, waarom ik niet? En als ik dat voor iemand anders kan doen, nou, daar ben ik dan super trots op natuurlijk.
Dus we vinden soms een groot woord ook, hè, van rolmodel, maar het is gewoon een voorbeeld zijn.
Ja, ja.
En denk je niet dat alle vrouwen zo een voorbeeld kunnen zijn?
Absoluut, voor, ja. Toch? Zeker.
Want
ja.
Iedereen op zijn manier of zijn of haar manier, hè, ook de mannen,
ja.
Is een held of...
Dat is ook helemaal waar.
Of een betekenis voor iemand in deze wereld.
Ja, ja, heel mooi.
En dan heb je al die boeken geschreven, of al die boeken. Je hebt 3 boeken geschreven. Ik vind het een hele prestatie. Ik heb er eentje en ik weet wat erbij komt kijken. Het is een heel mooi proces wat jij ook zegt.
Ja, en zwaar.
En zwaar.
En zwaar toch ook, ja.
Nou, ik denk ook vooral, als je er eenmaal in zit, is het leuk, denk ik. En, nou, na
ja, als het lukt, dan is er ook niks mooiers. Vind
toch?
Je niet
dat...
Ja.
En dat vind ik ook grappig met wat ik nu ga zeggen van na de komma. Voor mij was het heel moeilijk om de punt te zetten.
Mm.
En mijn redacteuren zeiden van, ja Sandra, ik ga dat schrappen. Je hebt je punt wel gemaakt. He, dan wil je maar nog, denk je, ja, ja. Ik wil nog meer praten. Er zit wel een soort logische loop in van dat je ging nadenken over de generaties die voor jou zijn geweest. De 3 continenten en waar je zelf onderdeel van uitmaakt. En dan jouw ding, jouw missie om tegen huiselijk geweld. Alles doen wat jij kan, wat in jouw vermogen ligt. En dan die Hindoestaanse erfenis, hè, van het kolonisme. Wat gaat hier nakomen? Want je bent een schrijver. Jij zei, ik zit tegen jou, wat doe jij op jouw vrije dag? Nou, dat was schrijven.
Ja, zeker.
Of podcast opnemen met mij.
Ja, waar ik ook heel erg van geniet. Ja, nee, er komt weer een... ik heb weer... Ik ben weer bezig met een nieuw boek. En ik denk dat... ik verklap er nog niet te veel over. Maar Didi Look wordt wel een belangrijk onderdeel ervan.
Dus we hebben hier een primeur, of niet? Had je hem al een keer uitgesproken?
Ik geloof het niet, nee.
Omdat dan mag je mij op de lijst zetten. Want dat boek, dat wil ik natuurlijk,
ja,
ook. Oh, wat mooi. Wat een mooi onderwerp.
Ja.
Ja. En zit er een natuurlijke loop in je boeken? Zie ik dat goed? Het is jouw pad, denk ik, een beetje, hè? Jouw boeken. Jouw pad, jouw ontwikkeling. Waar je,
ja, dan... ja. Ja, ik zit ook in een schrijverscollectief Fixdit. Mm-hmm. En Sanneke van Hassel uit Rotterdam zit er ook in. En die zei een keer van, ik vind het zo mooi om bij jou te zien. Dat je af en toe heb je zo'n periode, dan ben je helemaal extravert. Sta je op het podium, doe je allemaal dingen. En dan moet je weer heel even
terug
naar binnen. En dan komt er een boek. En ik denk dat ze dat wel mooi heeft gezien.
Ja, dat is misschien ook wel een mooie loop in je leven. Hè?
Ja.
Af en toe weer even terug.
Ja.
Even reflecteren.
Ja.
Ja.
Dan moet er weer even iets komen en dan gaan we weer naar buiten.
En dat gaat, dus daar ben je mee bezig. En kun je iets verklappen over hoe dan dit onderwerp jou inspireerde?
Dit onderwerp?
Didi Look?
Nou ja, het is denk ik een verdieping op waarna de komma mee is begonnen. Wat wordt uitgewerkt in de voorstelling. En waarvan ik nu denk, dat wil ik nog meer voelbaar maken. En ik kan er nog niet te veel over verklappen.
Jammer is dat, hè? Jammer is dat.
Ja, maar in een volgende fase dan. Misschien in een volgende...
podcast.
Ja.
Ik wil net zeggen, we moeten gewoon nog een keer, ja, jou uitnodigen. Dat vond ik ook een hele mooie. We zijn allemaal gemaakt om te stralen. Dat,
ja,
vind ik zo'n mooi. Dat is ook wat jou wat typeert. Want jij straalt enorm, maar daardoor stralen anderen ook om jou heen. En dat hebben we met elkaar te doen. Als jij niet straalt, kan ik niet stralen. En het is dus ook, hè, die bundeling van,
ja,
krachten, dat Didi Look.
Absoluut.
Die sisterhood.
Ja.
Ja.
En dat,
ja,
je jezelf niet kleiner hoeft te maken. Je hoeft niet bescheiden te zijn. Ik zie nog heel vaak bij vooral mensen met zo'n koloniale erfenis. Daar zit natuurlijk ook in, om te overleven moet je je aanpassen. Hou je klein. Val niet te veel op. Nou, ik denk dat dat helemaal klaar moet zijn. Het is tijd om dat podium te pakken, lekker jezelf te zijn. Straal vooral en neem ruimte in. Want zoals jij net ook al zei, iedereen is een heldin of held.
Toch? Ja.
En iedereen verdient dat ook. En je hoeft natuurlijk niet allemaal, hè, zoals jij er nu zo prachtig uitziet. Misschien past dat niet bij iedereen. Maar wees wel jezelf. Je hoeft je niet kleiner te maken.
Dat, hè? Ja, het fitting in en belonging van Brené Brown. Die zegt, niet aanpassen, maar wees gewoon jezelf.
Ja.
En hoe het ook is, in je knalrooie jurk,
ja,
of in je zwarte joggingbroek. Dat maakt allemaal niet uit. En alles wat daartussen zit. Is dat wat jou het meeste opvalt bij vrouwen en dan het kleiner maken?
Zeker, ja. En ook bij, bijvoorbeeld ook slachtoffers van huiselijk geweld. Mm. Ik vind het altijd een heel bijzonder, bijna magisch moment als een vrouw na heel lang te hebben gehoord, je bent heel weinig waard, dat er een moment komt dat zij hun eigen stem weer vinden. Of denken van, hé, maar ik ben het wel waard. Het is zo prachtig. En dat is natuurlijk ook zo, dat het dan bijna pijn doet om te beseffen hoeveel slachtoffers er zijn die door dat proces heen moeten. Dus het is gewoon magisch als zij daar dan zijn. En dat weer kunnen delen met de wereld en met zichzelf.
En dat ze hun stem laat horen, ja, waar we het over,
ja,
hadden.
Ja.
En wat hebben we daar te doen, vind je? Dat is ook een hele grote vraag, hoor. Wat hebben we te doen met dat geweld achter de voordeur, noem ik het dan maar. Wat kunnen we met z'n allen? Ik heb als in de Arminiuskerk gezeten in Rotterdam. En toen zei zo'n man, kun je me vertellen wat wij mannen kunnen doen? Dat vond ik zo'n mooie vraag.
Ja.
En eigenlijk gaf zijn vraag eigenlijk antwoord van, ja, het is ook heel complex. En we, ja, hebben er allemaal mee te maken.
Nou, misschien is dat wel de sleutel. Want soms hoor ik mannen ook wel eens zeggen, ja, maar ik doe dat niet. Alsof het dan klaar is.
Ja.
Maar je kan je natuurlijk actief uitspreken. Je kan je er ook in verdiepen. Want je weet helemaal niet of je misschien per ongeluk toch iets... We hebben een keer een stagiaire gehad, een jongen. En die zat op de aanpak straatintimidatie. Wat heel fascinerend is dat een keer een jongen zich daar mee bezig ging houden. En dat hij helemaal niet door had dat als hij met zijn vrienden door de stad loopt en wel eens iemand aanspreken, dat wel eens intimiderend kan zijn. Daar ging hij toen voor het eerst over nadenken. Dus soms weet je zelf ook niet precies wat je doet of waar je misschien wat van kan zeggen, waar je kan ingrijpen. Dus verdiep je erin, kom ook naar bijeenkomsten en spreek je uit, denk ik.
Je geeft eigenlijk aan, impliciet, van het is een bewustwording. Ook je eigen spiegelen met je eigen gedrag.
Ja, ja.
En in gesprek gaan met elkaar.
Ja.
Ja, en dat dus dat gesprek waar we het ook eerder over hadden, van wij moeten praten hierover, maar ook met elkaar. Dat,
ja,
kan niet genoeg gebeuren.
Nou, zeker. Absoluut.
En als je nou, je hebt eigenlijk al heel veel mooie dingen gezegd, maar als je nou nog een advies zou mogen geven naar de vrouw, is er iets wat we niet besproken hebben, wat je zou willen meegeven aan vrouwen? En misschien wel de mannen.
Nou, ik vond die eigenlijk wel heel mooi, van dat stralen.
Het stralen, hè?
Ja.
Het is allemaal gemaakt om te stralen.
Ja.
Dus dat moeten we allemaal gewoon doen.
Ja, want dat komt eigenlijk, ik heb nu de hele uitspraak niet paraat, maar het is zo'n hele beroemde uitspraak van een vrouw die dan aangeeft, onze grootste angst zit niet in wat we niet kunnen, maar misschien waar we toe in staat zijn als we het helemaal loslaten. Hè? Dus wees daar niet, wees niet bang voor je eigen shine, zal ik maar zeggen.
Dat is wel interessant, want we zijn misschien geneigd om te kijken wat we allemaal niet kunnen. Daarom hebben vrouwen ook vaak moeite om hun kwaliteiten aan te geven. Omdat je misschien altijd klein moest maken. Maar als je dat omkeert, van kijken wat je allemaal wel kan, ja, dan ga je shinen.
Ja.
Dus laat dat gaan. Nou ja, Shanti, dank je wel voor een heel mooi gesprek. Ik voel dat er gewoon nog een volgende podcast aan zit te komen, want dan ga je natuurlijk weer zoveel mooie dingen doen. En dan gaan we weten wat de titel van je volgende boek,
ja,
is. Ik ben heel blij dat ik weet dat het over Didylok, oftewel Sisterhood, gaat. Maar dank je wel dat jij hier wilde shinen,
ja,
voor ons.
Ja, nou, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk.
Dank je wel.